Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van John Kershaw voorgelezen. Dat is een vertaalde preek. Naar aanleiding van Psalm 126, vers 3. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Kershaw heeft hij uitgesproken in de Cove Street Chapel in Londen op 7 januari 1855 bij een speciale gelegenheid. En er staat een voorwoordje over. De kapel in de Cove Street werd gebouwd na de dood van William Huntington voor diegenen die de kapel waar hij preekte verlaten hadden, omdat ze niet tevreden waren met de huidige bediening. William Gatsby preekte tijdens die openingsdiensten in 1820. In 1842 vond er echter een afscheiding plaats van degenen die niet tevreden waren met het standpunt van hun herder, dat was Edward Blackstock, over de strict communion, de strikte gemeenschap. Een ruimte voor de eredienst werd geopend door John Kershaw in de Gatsby's Yard aan de Tottenham Court Road. Omdat deze plaats te klein bleek, werd hun een kapel in de Eden Street, Hampstead Road, aangeboden. Zo werd de gemeente van strikte baptisten gevormd. En toen na enige tijd de samenkomst in de Gower Street in het aantal was geslonken, waren in 1855 de mensen van de Eden Street in staat om de kapel te kopen en weer terug te keren. En dit is de preek die gehouden is tijdens deze heropeningsdiensten. Dan begint de preek. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Deze woorden staan in een onafscheidelijk verband met wat in deze psalm gezegd wordt over de terugkeer van de kinderen Israëls uit de Babylonische gevangenschap. De psalm begint daarom met: als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Let hierop. De terugkeer van de kinderen Israëls uit de Babylonische gevangenschap was het werk des Heeren. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. De zaak vond zo plotseling en onverwacht plaats dat ze voor een tijd niet tot de gevolgtrekking konden komen, dat het realiteit was, een werkelijkheid. Het was met hen als met Petrus. De engel des Heeren werd gezonden om hem uit de gevangenis te voeren, toen hij vastgeketend was tussen twee soldaten. Hij liep achter de engel aan naar de eerste poort en meer poorten. Hij dacht dat het een gezicht was, dat het een droom was. Maar toen de engel hem in de straat van de stad verliet, wist hij dat het een werkelijkheid was en dat de zaak helemaal van de Heere was. En zo was het ook toen de Heere de gevangenen Sions wederbracht. Ze waren als degenen die dromen, maar toch was het, net als in Petrus' geval, een plechtige werkelijkheid. En in vers 2 staat: toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Dat is geen vleeselijk lachen, oh nee. Ze hadden een blij en een vrolijk hart. De blijdschap van hun hart was als die van Sara toen ze de engel hoorde verkondigen dat ze toch het beloofde zaad zou voortbrengen door wie alle geslachten van het aardrijk gezegend zouden worden. Sara lachte in de blijdschap van haar hart, en zo lachten de kinderen Israëls, die grote vreugde en blijdschap voelden, en hun tong werd vervuld met gejuich, lof en dank aan die God, die zijn arm ontbloot had tot hun opmerkelijke en onverwachte verlossing. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich, toen zeide men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De heidense volkeren keken toe en zagen de diverse verlossingen van de hemel ten behoeve van de kinderen Israëls. En toen men de heidenen vertelde dat de Heere de Israëlieten op zijn opvallende manier verlost had en hen uit de Babylonische gevangenschap teruggebracht had, werden ze gedrongen te zeggen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen gedaan voor die Israëlieten. Hij bracht hen uit het land van Egypte. Hij verdeelde de wateren van de Rode Zee. Hij leidde hen door de woestijn en stelde hen in het bezit van het land dat aan Abraham beloofd was. En opnieuw heeft hij zijn arm ontbloot voor hen. Toen zeide men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. En dan komt onze tekst. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. De kinderen Israëls konden die taal op zichzelf toepassen. Ze zeiden niet dat de Heere grote dingen bij hen gedaan had, maar de Heere heeft daadwerkelijk grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Ik weet zeker dat er nu veel blijde harten binnen deze gewijde muren zijn. Wat veroorzaakt uw huidige vreugde en blijdschap? De vriendelijke tussenkomst van onze goddelijke Heere en Meester in de leidingen van zijn voorzienigheid met ons, doordat hij ons heeft teruggebracht om in deze plaats op hem te wachten en hem te aanbidden. Geef de Heere de eer en de heerlijkheid van zijn naam. Niet ons, o Heere, niet ons, maar de naam van onze verbondsgod, zij alle lof voor ieder teken van zijn menigvuldige goedheid jegens ons. Toen ik in mijn eigen woonplaats hoorde dat de mensen van de Eden Street gezamenlijk fondsen gingen werven met de bedoeling om grond te kopen en een nieuwe kapel te bouwen, was ik altijd treurig gestemd als ik aan dat onderwerp dacht, behalve wanneer ik naar deze plaats keek. En toen ik afgelopen september bij u was in de Eden Street, werd er gezegd dat er een zeer geschikt stuk grond beschikbaar was gekomen. U herinnert zich wel dat ik tegen u zei: let op de hand des Heren. Wel, 's morgens kon ik niet meer slapen. Terwijl ik aan deze dingen dacht, stond ik vroeg op en ik ging een wandeling maken. Vele keren ging ik naar de Gower Street. Ik liep op en neer langs de voorgevel van de kapel. Ik stak vervolgens de straat over en ik keek omhoog naar de kapel, terwijl mijn hart en ziel tot de Heere opstegen dat Hij, als het bestaanbaar was met zijn soevereine welbehagen, die plaats zou willen geven in de handen van de mensen die er aanvankelijk God in gediend hadden. Uit de nabijheid bij de Heere, die ik in mijn gebed voelde, wist ik dat ik enige reden had om te geloven dat dit de uitwerking zou zijn. Maar ik verwachtte niet dat het zo plotseling zou gebeuren. Het is gebeurd en wij zijn er in ons hart verblijd om. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Ik herinner mij goed en ik hoop dat ik het mij altijd zal blijven herinneren. De omstandigheden waaronder ik de ruimte van samenkomst in de Gatsby's Yard, Tottenham Court Road, opende. Ik kwam die keer naar Londen met mijn hart en ogen gericht op de Heere. Mijn geachte buurman, Mr. Gatsby, en ikzelf waren één hart en één ziel in deze zaak. En sommigen van u herinneren zich misschien nog wel mijn eerste tekst: al wat gij doet, doet het al ter ere Gods. 1 Korinthe 10, vers 31. Nu, mijn vrienden, laten wij hier een moment stilhouden. Het is ons voorrecht om in al onze wegen de Heere te kennen, de gang van onze voeten wegen, en bezorgd te zijn dat onze voetstappen door de Heere en door zijn woord bevestigd en vastgemaakt zullen worden, opdat wij geleid worden door de onfeilbare geest des Heeren. En als dit het geval is, zullen onze doeleinden de eer en de heerlijkheid van de Heere in de zaligheid van zijn gemeente zijn, en de vrede en het welvaren van Sion. Er is één gedeelte van Gods woord dat mij sterk op het gemoed gedrukt is, en ik bid dat mijn gezegende meester het steeds meer in mijn gedachten en ook in uw gedachten zal doen zijn, zodat wij het nooit uit het zicht zullen verliezen. U hebt van doen met een getrouwe God. Het schriftgedeelte is dit: die mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Hebben wij niet de vervulling van dat gedeelte uit Gods woord gezien met betrekking tot beide uitspraken? Waar God geëerd en verheerlijkt is, is de instrumenten eer aangedaan. En waar de eenvoudigheid van het evangelie verlaten is, is God onteerd geworden. En zijn zij die de Heere onteerden, het zij in principe of praktijk, hooggeacht? Ik meen van niet. Hij kan geen andere instrumenten hoogachten dan die bezig zijn om de eer, de vrede en het welvaren van Sion te zoeken. Maar mijn vrienden, de Heere heeft u teruggebracht en de Heere houde u nederig, waakzaam, gebedsvol en gezamenlijk strijdend voor het geloof van het evangelie in de eenigheid des geestes door de band des vredes. Hij geeft dat u in uw eigen ziel zult worden vervuld met goddelijke wasdom, en dat u vermenigvuldigd zult worden met mannen en vrouwen als schapen. Mogen de Heere onder u uitrijden in de wagen van het evangelie, mogen zijn pijlen snel zijn om het hart van des konings vijanden te doorsteken, en mogen de Heere van tijd tot tijd in zijn kracht verschijnen, en de zielen van zijn verkorenen in deze plaats verzegelen. Maar nu zullen we naar de tekst gaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Allereerst kunnen wij opmerken dat de geëerde naam Heere gegeven wordt aan de drie enige Jehovah, de drie die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. In de eerste plaats, Jehovah de Vader wordt Heere genoemd in dat gedenkwaardige, belangrijke en gezegende gedeelte van zijn woord, Jesaja 53. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere Jehovah heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen, dat is Christus. En toen de psalmist profetisch zag op de opstanding en hemelvaart van Christus en zijn ingang in de gewesten der gelukzaligheid, sprak hij als volgt in Psalm 110: De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Jehovah de Vader, de Heere van alles, verwelkomde zijn geliefde zoon, onze oudste broeder, de overste leidsman van onze zaligheid, onze grote hoge priester, onze voorspraak. Met die plechtige verklaring verwelkomde hij hem in de gewesten der gelukzaligheid, om zijn zitplaats in te nemen aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. In de tweede plaats, mijn vrienden, wordt niet de Heere Jezus Christus in verschillende schriftgedeelten Heere genoemd? Als hij over zichzelf spreekt, zegt hij: Gij heet mij meester en Heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik de Heere en de meester bij u ben als een die dient, zijt ook gij niet schuldig elkaar te dienen. Onze Jezus is de overste leidsman van onze zaligheid. Zie de vorstelijke hoedanigheid van onze Verlosser, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, de Heere en Meester in de gemeente. Er is zo'n heerlijkheid, zo'n schoonheid, zo'n gezegende werkelijkheid, dat de apostel zegt: niemand, behalve zij die door de Geest spreken, kan hem Heere noemen. Iemand kan hem wel Heere noemen in zijn verstand en hem als Heere erkennen met zijn tong, maar niemand kan op zoete en bevindelijke wijze intreden in de verborgenheid, in de kracht of de heerlijkheid van de lieve Verlosser als de Heere der Heren, dan door de Heilige Geest, om hem te erkennen als degene die alle macht in hemel en op aarde in zijn handen heeft en alle gebeurtenissen onder controle heeft. O, dat ons gemoed op zoete wijze gevestigd zal zijn op de Heere, onze Meester, die gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde is. Ten derde, de benaming Heere wordt ook gegeven aan de eeuwige gezegende Geest, want de eeuwige Geest is één met het onsterfelijke Woord, en onze verbondsgod en Vader in iedere eigenschap en volmaaktheid van de Godheid. Wanneer Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe, zegt hij: er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. Dezelfde Heere, dezelfde Geest, dezelfde God die woont in de harten van zijn volk. En hij leert en leidt in de waarheid zoals die in de Heere Jezus Christus is. De Geest wordt door Paulus dus nadrukkelijk Heere genoemd. En mijn vrienden, de apostel maakt gebruik van deze schone spreekwijze met betrekking tot de Heilige Geest. De Heere, de Geest, richtte uw harten tot de liefde Gods en tot de leidzaamheid van Christus. Zo zien wij dat de benaming Heere gegeven wordt aan onze verbondsgod en Vader. Dat ze gegeven wordt aan de Heere Jezus Christus. En dat ze ook wordt toegeschreven aan de gezegende en eeuwige Geest. En dan komen we weer bij de tekst en ons tweede punt. De Heere, dat is de Jehovah in de drie eenheid der personen, heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Steeds wanneer er wordt afgeweken van dit fundamentele leerstuk van het evangelie, de drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid onder de verlichting van het verbond tot de haarzaligheid van de gemeente, wordt er afgedwaald van de reinheid en eenvoudigheid van het evangelie. Mijn geachte broeder William Gatsby zei wel eens: ik houd nooit van mensen die beginnen te knabbelen aan het leerstuk van de drie-eenheid of aan de persoonlijkheid van de Heilige Geest. Het is een poging om door het menselijk verstand die onbegrijpelijke Jehovah te begrijpen. Dit mag men nooit doen. Nee, mijn vrienden, het leerstuk van de drie-eenheid is niet een leerstuk van het verstand, maar van de openbaring. Het is de heerlijke verborgenheid der Godzaligheid die geopenbaard wordt door de gezegende Geest en bekendgemaakt wordt aan de gemeente en zij verheugt ons hart. In de eerste plaats dan, wat heeft onze verbondsgod en Vader voor ons gedaan waarover wij verblijd zijn? In verband hiermee moeten wij al onze zegeningen van genade en zaligheid terugvoeren tot wat de apostel zijn eeuwig voornemen van liefde en barmhartigheid noemt, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus eer de wereld was. Jehovah heeft in zijn eigen gemoed voorgenomen en besloten om de rijkdom van zijn genade en barmhartigheid te verheerlijken in de zaligheid van talloze miljoenen van Adams gevallen geslacht, in en door de bloedstorting van de vlees geworden God. En dit wordt genoemd het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, dat vast moet blijven, niet uit de werken, maar naar de rijkdom der genade en barmhartigheid van hem, die tegen Mozes zei: ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, en zal barmhartigheid barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Gods predestinatie en uitverkiezing zijn de eerste schakels in de gouden keten van onze zaligheid. Eeuwige, verkiezende liefde is de springader en de bron waaruit iedere zegen van genade en zaligheid voortvloeit, door het dierbare bloed van Christus tot arme, schuldige zondaars. Wij mogen hier niet bij stil blijven staan als een leerstuk, geliefde. Ik hoop dat het een artikel is in het geloof, van de meesten die nu zijn samengekomen binnen deze muren. Maar hebben wij dit leerstuk altijd aangenomen? Heeft het ons hart altijd verblijd? O nee, het eerste zicht dat ik daarop kreeg, spoedig nadat genade bezit van mijn hart genomen had, was zo'n somber zicht dat, in plaats van vreugde en blijdschap, ik, o zoveel bitterheid, o zoveel verzet en vleeselijke werkingen in mijn eigen ziel voelde tegen Gods soevereiniteit. In wezen heeft geen Arminiaan er ooit krachtiger tegen geredeneerd. Ik verwonder mij er nooit over dat mensen die puur alleen een christelijke belijdenis hebben, strijden tegen de soevereiniteit van Jehovah de Vader, in de eeuwige verkiezing van zijn volk, in Christus Jezus, tot zaligheid vanaf het begin. Maar wanneer de Heere de arme zondaar ertoe gebracht heeft om passief onder zijn hand te liggen, als leem in de handen van de pottenbakker, en hem zijn verloren, schuldige, vuile en verontreinigende staat en toestand als zondaar heeft leren kennen, en hem Gods heiligheid, recht en gerechtigheid in zijn wet heeft doen zien, en de weg waarin God rechtvaardig kan zijn, en toch de arme, schuldige zondaar kan rechtvaardigen. Hoe anders ziet hij dan alles? Er is een tijd dat de arme ellendeling de diepste angst voelt bij de gedachte dat God zijn ongerechtigheid gadeslaat en hem naar de hel stuurt. Maar wanneer hij is neergezonken onder de gedachte aan deze grote verdoemenis en de Heere door zijn woord en zijn heilige geest zegt, ik heb u, arme ziel, lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb gedachten van liefde, barmhartigheid en vrede over u gehad, voordat alle werelden er waren. Wanneer de gezegende geest de ziel inleidt in de verbondsliefde en barmhartigheid van Jehovah de Vader, dan weet ik dat dit hem verblijd zal maken. O, hoe zal het zijn geest vervrolijken en opwekken? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Och, mijn vrienden, ik kan terugkijken naar de ochtend dat ik op een eenzame plaats voor het aangezicht des Heren stond en dat zijn zoete verbondsliefde werd tentoongespreid aan mijn ziel. Zijn liefde werd op zo'n gezegende wijze geopenbaard dat tranen van blijdschap en verslagenheid in overvloedige mate langs mijn wangen drupten. Tranen van verslagenheid over de zonde. En van blijdschap bij de gedachte dat de God en Vader van allen gezorgd had voor zulk een schuldige en waardeloze worm als ik mijzelf voelde. Ik heb wijlen mijn oude vriend dikwijls horen vertellen over een voorval bij zijn bevestiging, zoals sommigen dat noemen. Sommige predikanten waren bang dat wanneer hem gevraagd zou worden om zijn geloofsbelijdenis af te leggen, hij te lang door zou gaan, ofwel wat al te eigenzinnig zou worden bij zo'n plechtige gelegenheid. Dus zetten ze een zeer bezadigde oude predikant op de kansel om hem de vragen te stellen. Toen Mr. Catesby kwam te spreken over het leerstuk van Gods uitverkiezing en de grote dingen die de verbondsgod voor zijn volk gedaan had in hun verkiezing, voordat alle werelden er waren, merkte hij op. Sommige mensen zeggen dat dit leerstuk van de uitverkiezing en predestinatie hun maag van streek maakt, maar God weet dat het mijn hart en ziel goed doet. De oude man op de kansel, die hem had moeten onderbreken als hij te veel zou afdwalen, vatte hierdoor vlam en riep uit, ja, mijn jongen, en mijn hart en ziel ook. En ik weet dat als God u zegent, met een zoete smaak van zijn verbondsliefde, dit leerstuk ook uw hart zal verblijden. Het vervrolijkte verzwakte, het verruimt het hart, hoe meer wij ervan genieten, hoe meer wij wensen te genieten en te leven onder de gezegende invloed ervan, tot eer van onze verbondsgod en Vader. Het is niet mijn wens om de zwakken in de steek te laten. Het kan zijn dat sommige van mijn toehoorders zeggen, ik geloof dat leerstuk. Maar dan is voor mij nog de vraag, ben ik één van hen? Heeft hij mij lief gehad? Ben ik uitverkoren? Zeer plechtige en belangrijke vragen. God heeft de vragende zoeker lief. En het is mijn vermaak om een woord van bemoediging te spreken tot het hart van Gods kind. Hoe velen van ons kunnen plechtig zeggen dat wij geloven en ervan overtuigd zijn dat onze namen geschreven zijn in de hemelen? Misschien niet velen van ons, maar ik weet dat velen van ons wel kunnen reageren op een verwoording als deze. Hiem, in uw schone boek des levens en der genade, o mag ik mijn naam daar opgetekend vinden in een bescheiden plaats onder mijn Heere het Lam. Och, zegt Gods arme kind, en dat is mijn begeerte, dat is mijn gevoel. Die begeerte werd niet in uw hart gelegd om teleurgesteld te worden. O nee, uw getuige is in de hoogten. Mijn vrienden, velen van ons zouden ook aarzelen om te zeggen, uit vrees dat wij te veel zouden zeggen, dat wij vast geloven en ervan overtuigd zijn de voorwerpen van Jehova's verkiezende liefde te zijn. Maar kunnen wij wel de volgende woorden gebruiken, en wij voegen deze samen zoals God ze samengevoegd heeft in zijn woord, omdat ik uw gemoed als het ware drijvend wil houden met de gordel der eeuwige waarheid, en zeggen dat wij God lief hebben? Voelt u enige zorg voor zijn eer en heerlijkheid? Bemint u het welvaren van Sion? Hebt u de broeders lief? Is de begeerte van uw ziel in uw eenzame momenten gericht op de naam des Heren, en dat u in hem gevonden zult worden? Gods arme kind zegt, het is God die mijn hart kent en weet dat ik met Petrus kan zeggen, gij weet dat ik u lief heb, en ik verlang hem nog inniger lief te hebben, dichter bij hem en meer tot zijn eer en heerlijkheid te leven. Wel nu dan, wat zegt God? Ik heb lief die mij lief hebben. Wij hebben God lief, God heeft ons lief. Dat u de Heere lief heeft, is een blijk dat hij u lief heeft, omdat onze liefde het gevolg is van zijn liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Mogen wij daarom niet zeggen met deze geopenbaarde liefde van Jehova in onze zielen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. De Heere Jezus Christus heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Wat heeft Hij dan gedaan? In de eerste plaats, geliefden, laten wij onze aandacht richten op zijn verbondsverplichtingen. Mijn gemoed voelt zich plechtig met ontzag vervuld worden als ik over dit onderwerp nadenk, voordat wij het gaan behandelen. De verbondsverplichtingen van het onsterfelijke woord. Nooit eerder werd zo'n verplichting aangegaan. En wat was deze dan? Christus verplichtte zich in de verbondsraad met de Vader, want het verbond was tussen hen beiden om de voorwerpen van de liefde des Vaders op te richten uit hun staat van zonde, schuld en verdoemenis, om hen te verlossen van de vloek der wet en de toren van God, om hen op te voeren uit al hun verdorvenheid en schande en ellende, en om hen onberispelijk te stellen voor de heerlijke tegenwoordigheid van de Vader, met vreugden, goddelijk groot. De verbondsverplichting van onze lieve Verlosser, o, dat is een gezegend, vervrolijkend, verblijdend leerstuk te midden van verdrukking en beproeving. U herinnert zich hoe het Davids hart ondersteunde. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, als ik kon wensen, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Hij zag het verbondshoofd, en dat verblijdde zijn hart menigmaal. En heeft het niet mijn hart verblijd, heeft het niet mijn ziel verheugd, en ook de uwe, broeders, om te zien dat de zaak van de gemeente in zulke heerlijke, edele en machtige handen is als in de handen van de lieve verlosser? Zeker is dit het geval geweest. Haar zaak kan niet in betere handen zijn. Mogen wij bevindelijk met de apostel zeggen, ik weet wien ik geloofd heb, namelijk Christus, ons verbondshoofd. En in zijn verbondsverplichting is hij machtig mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. Ten tweede, de Heer Jezus Christus heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. Zie de grootheid van zijn neerbuigende overgave en vernedering in zijn menswording. Hij had een heerlijkheid bij de Vader, eer de wereld was. Maar op de bestemde tijd legde hij zijn heerlijkheid af en daalde hij neer uit de stralende hoven van zegen en zaligheid. De apostel stelt de vernedering en verhoging van Christus tegenover elkaar in deze gedenkwaardige woorden: dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. De volgende tekst is op de heerlijkste wijze van toepassing op Christus. De nederigheid gaat voor de eer. Hij was rijk, de allerhoogste God die de hemelen en de aarde bezit, maar hij is om onzentwil arm geworden, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Er was een absolute noodzaak dat Jezus mens werd. Waaruit ontstond die noodzaak dan? Gods rechtvaardige en heilige wet was geschonden en met voeten getreden in de menselijke natuur. En het was noodzakelijk dat de zonde gestraft en veroordeeld en de wet en het recht bevredigd zouden worden in dezelfde natuur waarin zij geschonden waren. Omdat zijn broeders des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dus mijn vrienden, de menswording van Christus is een leerstuk dat de harten van duizenden, die nu in de heerlijkheid zijn, verblijd heeft. Het verblijdt ook mijn hart. En verblijdt het uw hart niet? Luister, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, zelfs de voornaamste. Wij geloven het leerstuk en geloven het niet alleen, maar het is ook tot vreugde en tot blijdschap van onze zielen. Overleg dit eens een ogenblik op bevindelijke wijze. Ik richt mij nu tot een gezelschap van aandachtige hoorders. Als de Heilige Geest in uw harten woont, weet en voelt u dat u arme zondaars bent. U bent ziek van uzelf, uw zondigheid en snoodheid. U hebt geprobeerd uzelf zalig te maken, maar u kon het niet. Heeft het nooit uw hart vervrolijkt en verblijd, wanneer u door het geloof, overeenkomstig Gods woord, de neerbuigende overgave van het onsterfelijke woord aanschouwde, toen hij erin toestemde om vlees te worden, opdat hij zou lijden, bloeden en sterven voor onze zonden en ons, rebellen, tot God zou brengen? En wat een blijdschap zal dit altijd zijn voor de zielen van het huisgezin des Heren in de toekomst. Ten derde, de Heer Jezus heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Hij is geworden onder de wet. Hij begon aan het begin en vervulde ieder voorschrift van de goddelijke wet, tot aan haar jota's en titels toe, in de gedachten van zijn hart, in de uitdrukkingen van zijn lippen en in al zijn daden. Het oog van de wet en van het recht was op hem van de kribbe tot het kruis en was goddelijk voldaan. Want God zelf, die is verheerlijkt in heiligheid. Verklaart, ik heb lust aan hem, om zijner gerechtigheid wil. Hij heeft de wet groot gemaakt en haar heerlijk gemaakt. Nu, wat betekent dat? Is dat niet zeer geschikt om de harten van mensen als u en ik te verblijden? Niets dan werkelijke bevinding in de ziel kan ons de werkelijke zoetheid en vreugde leren, die ontstaan uit het heerlijke leerstuk van de toerekening van de gerechtigheid van een vleesgeworden God aan een arme, schuldige zondaar. Nu, mijn vrienden, laat uw geweten getuigen wat uw gevoelen is. Kunt u met de profeet Jesaja zeggen: wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed? Voordat u dit voelt, zult u bevindelijk niets weten van de gerechtigheid van Christus. Wij moeten gebracht worden waar Paulus gebracht werd toen hij uitriep: hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Hoe weinig prijs stelde de apostel op alles vergeleken met de lieve verlosser. Zijn wij daar ook gebracht? Hebben wij ooit vanuit de grond van ons hart vreugdevol gereageerd op het standpunt van het onderstaande lied: ja, ik moet en zal alle dingen schade achten om Jezus naam? Elk aards ding moet vallen en Christus alleen moet verhoogd worden. Gods arme kind wordt ertoe gebracht alles in zichzelf te verzaken en hij is dood voor alle hoop op rechtvaardigmaking en zaligheid door de werken der gerechtigheid die door hemzelf gedaan zijn. Hij hoorde de Heer Jezus Christus tot hem zeggen: zie op mij, ik ben het einde der wet, tot rechtvaardigheid voor uw arme ziel. De verbondsgod spreekt en zegt, o gezegende taal voor iedereen die in Christus Jezus is: Christus is ons zulke arme, schuldige, vuile, verontreinigde wormen als wij zijn. Christus is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Doe dit u goed, vrienden, kunt u zich erin verheugen, bent u in staat gesteld om deze taal te doorleven, gewisselijk zal men zeggen: in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte, in wie het ganse zaad Israëls gerechtvaardigd wordt. Deze heerlijke Christus heeft een volmaakte mantel der gerechtigheid. Deze heeft het hart van de gemeente van ouds verblijd. Luister. Ik ben zeer vrolijk in den Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. Heeft hij mij omgedaan? Komt uw blijdschap, bemoediging en vertroosting voort uit uzelf, uw goede naam, uw goede hart, uw goede daden, uw voortreffelijke karakter? Als dat zo is, mijn vrienden, dan bent u niet ver weg van waar Simson de tovenaar was, in een gans bittere gal, een samenknoping der ongerechtigheid. Maar ik weet dat er hier veel dierbare zielen zijn die kunnen antwoorden en zeggen: in plaats dat mijn blijdschap en bemoediging voortkomt uit mijzelf, is het zo dat wanneer ik naar mijn eigen ziel kijk, ik zie dat ze snoot en zondig is en ik helemaal geen blijdschap heb. Maar wanneer ik Jezus zie, die de zonde wegdoet en een heerlijke gerechtigheid voor mij aanbrengt, dan voel ik evenals David de welgelukzaligheid van de mens aan wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Kijk ook een moment naar de lijdelijke gehoorzaamheid van Jezus. Zie Christus al het gewicht van onze zonde en onze ongerechtigheid in zijn eigen lichaam dragen in de hof van Gethsemane en aan het kruis van Golgotha. Wat een wonderlijke uitspraak is dat van de profeet. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Hij heeft de pers van Gods gramschap die de zonde verdiend heeft getreden. Hij zelf alleen en stelde zich tot een schuldoffer. Het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, die nooit gezondigd had. Het is een van de grootste verborgenheden voor mijn ziel dat het de verbondsgod behaagde om zijn geliefde zoon te verbrijzelen, die nooit gezondigd heeft, en hem te maken tot de offerande en het slachtoffer voor onze overtredingen. Voor ons die hem geledigd hadden, zijn wetten met voeten getreden en hem in ons hart veracht hadden, opdat wij verlost zouden worden van onze zonden, van de vloek der goddelijke wet, en toegelaten zouden worden in de goddelijke tegenwoordigheid, en voor eeuwig rond zijn troon zouden staan in de betere wereld. O, wat een heerlijk zicht had de geliefde Daniël op dit onderwerp, toen hij voorzag dat Christus alle zonden aan het kruis zou verzegelen, en al onze ongerechtigheden zou verzoenen door het storten van zijn bloed, en een eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen. Dit is een zaligheid die in vele eeuwen het hart van Gods levende huisgezin verblijd heeft. Heeft het ooit uw hart verblijd? Ik herinner mij de tijd dat ik onmogelijk kon zien hoe ik zalig kon worden. Ik voelde dat ik mijzelf niet zalig kon maken. En ik kon de weg die God in de Bijbel geopenbaard had niet verstaan, totdat de Heilige Geest mij onderwees. Maar o, hoe blij maakte het mij toen mij te zien werd gegeven dat Christus het gehele werk der zaligheid gedaan had en aan mij niet één jota of tittel overgelaten had om te doen. Och, het is een gezegende weg voor een arme schuldige zondaar om te vallen in de handen van Jezus, die zegt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. De last van de zonde wordt dan weggenomen, en niets kan de arme zondaar meer verblijden en vertroosten dan de zaligheid in de ziel werkelijk te mogen beleven. Wij moeten ons nog wat verdiepen in het derde gedeelte van het onderwerp, namelijk dat de Heilige Geest de Heere is, en we zien dat Hij ook grote dingen bij ons gedaan heeft, die zijn wij verblijd. Wat heeft de gezegende Geest dan gedaan? Wij kunnen van zijn werk niet zeggen dat wij van Christus werk zeiden dat het volbracht is. Het werk van de Heilige Geest is niet volbracht, en het zal ook nooit geheel voltooid zijn, totdat de topsteen van de geestelijke tempel gebracht zal worden met toeroepingen van genade. Genade zij dezelfde. Als het gaat om Gods uitverkorenen samen met de rest van de mensheid, hoe zijn zij daaraan toe? Dood door de misdaden en de zonden. Maar, zo zegt de apostel van de Heilige Geest, u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. En we zeiden in ons hart, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Aanschouwt de rotsteen waar gij lieden uit gehouwen zijt, en de holligheid des bormputs waar gij uit gegraven zijt. In welk een staat van vijandschap, welk een staat van vleeselijkheid en koppigheid bevonden wij ons. Het verootmoedigt mijn gemoed als ik terugdenk aan de toestand waarin ik was voordat de Heilige Geest mijn ziel onder handen nam. Welke kracht was het die mijn hoge ogen vernederde? Wat maakte mijn hart gewillig om de zonde te verlaten? De kracht van de eeuwige Geest. Volgens de verbondsverplichting verwekt de Heere door zijn Heilige Geest godvruchtigheid in de ziel van de arme zondaar. Ik wil en zij zullen is de taal van Jehovah. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. De Heilige Geest vernedert de hoge ogen en verlaagt de hoogmoedigen, opdat de Heere alleen verheven zal zijn in de zaligheid van zijn verkoren volk. Er is geen hart zo hard en geen wil zo koppig, of de Heilige Geest kan die onderwerpen en zacht maken. Enkele jaren geleden greep de Heere door de grote sterkte van zijn macht een invloedrijke man in onze stad en omgeving en bracht hem naar mij toe. Vele, vele keren sprak hij over de handelingen des Heeren met zijn ziel. En dan zei hij met een samengeknepen vuist: vriend Kesjou, laten ze zijn wie ze zijn. Hoe trots en hoogmoedig ook, hoe hardnekkig, volhardend op hun weg ook. Als dezelfde sterke macht die mijn ziel greep, ook hun ziel grijpt, zal deze hen doen neervallen, hun hart vernederen en hun ziek maken van alle zelfvertrouwen. Is er hier een ziel die werd gearresteerd in zijn zonden en gebracht aan de voeten van Jezus en die leerde zeggen, O God, zijt mij zondaar genadig. Ik weet dat als er zo iemand is, die ziel verblijd is en bereid is volmondig te erkennen dat het werk van de Heilige Geest, dat het werk van de Heilige Geest is om een dierbare Christus aan zijn ziel te openbaren. De Heilige Geest heeft ook grote dingen voor ons gedaan in de openbaring die Hij ons geeft van Christus. Hij neemt van de dingen van Christus en Hij laat ze aan ons zien, zoals Christus zelf gezegd heeft, terwijl Hij zijn liefde uitstort in de ziel van die arme, gelovende zondaar. Want Christus zal ons alles en in alles zijn. Verder zijn wij erover verblijd dat de Heilige Geest niet alleen het genadewerk in de ziel begint, maar het ook voortzet. Hij zal het werk voltooien. Hij zal het niet aan de gang brengen en het vervolgens door de zondaar laten voortzetten om de genade te cultiveren, zoals sommige mensen zeggen. Mijn ziel walgt van die term, genade cultiveren. Dat is onjuist. Gods genade neemt bezit van de ziel en God zelf zet het werk voort dat Hij begonnen is. Uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen, is de belofte en mijn genade is u genoeg. Die genade zal ieder uitverkoren vat der barmhartigheid doen aanlanden in de onsterfelijke heerlijkheid. De zwakste heilige zal de slag winnen, al versperren dood en hel de weg. Dus zijn wij verblijd en wij verheugen ons in het werk van de Vader, van de Zoon en van de gezegende Geest. En wij zouden in vervoering willen zingen, Kroon Jehovah als Heere van alles, tot in alle eeuwigheid. Amen. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braamos.